Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 42. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord erop zingen we van Psalm 65 het eerste vers. Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vervolgens wordt u gelezen uit Jesaja 41 vers 17 tot en met 20. En uit Johannes 7, vers 28 tot en met 39. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Jesaja 41, het 17e tot en met het 20e vers. En vervolgens Johannes 7, vers 28 tot en met 39. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 65, vers 1.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen u Jesaja 41, de versen 17 tot en met 20. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de mitteboom en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat ze zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heeren zulks gedaan en dat de heilige Israëls zulks geschapen heeft. En Johannes 7, vanaf vers 28 tot en met 39. Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, en gij kent mij, en gij weet van waar ik ben, en ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft, welke gij lieden niet kent. Maar ik ken hem, want ik ben van hem en hij heeft mij gezonden. Ze zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft? De fariseeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelden. En de fariseeën en de overpriesters zonden dienaren op dat zij hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u, en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken, en gij zult mij niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welken ontvangen zouden, die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag op Eerste Pinksterdag met Gods hulp stilstaan bij Johannes 7, het 37ste tot en met het 39ste vers. Johannes 7, vers 37 tot en met 39, daar lezen wij Gods woord en onze tekst. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn licht en zegen over de bediening van het woord. Heere, mogen we u daarom bidden deze middag, om uw licht, om uw waarheid en om uw zegen. Aan die zegen is alles gelegen. Wij hebben uw licht en uw zegen niet verdiend, maar juist verzondigd. Wij kunnen ook vanmiddag geen rechten tegenover u, de grote en heilige God, laten gelden. Want wij zijn zondige mensenkinderen. En wij moeten het wel belijden met de dichter die het zong in de 65ste psalm, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Maar Heere, zou u degene bij wie dat een klacht geworden is in het hart, eens willen brengen bij die andere stroom waar het vanmiddag over gaat? U hebt op de laatste, op de grote dag van het feest, zo indringend geroepen en zo indringend genodigd, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Heere, u weet voor wie het nodig is dat deze woorden vanmiddag klinken. Maar zou u willen geven dat het woord zijn kracht mag doen? Wilt u dorstige zondaren door uw woord en door uw geest brengen bij de bron die geopend is in de wonden van de Heer Jezus Christus? En wilt u door uw geest geven dat dorstige zondaren mogen drinken van het water des levens om niet? Maar Heere, wil ook onderwijs geven in het feit dat, om dat mogelijk te maken, u dat alles gekost heeft, dat u daarvoor als de dorstende borg en zaligmaker zo'n diepe weg hebt moeten gaan, om de bronnen des levens te openen, te ontsluiten, opdat dorstige zondaren te drinken zouden krijgen. Heere, laat de roep van het evangelie deze middag mogen uitgaan. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En de gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, zonder geld en zonder prijs. Heere, wilt u aan ons denken? En waar onze harten nog zonder dorst zijn, Heere, maakt u het door dorstigmakende genade anders. Laat ons zien waar het in ons leven dan aan schort. Dat we een hart kunnen hebben dat dorst naar van alles van deze wereld en van de zonde en van het aardse leven hier beneden. Maar Heere, laat ons zien dat de zonde nooit verzadigen kan. Dat het zoute water van de zonde de dorst nooit kan lessen. Wilt u lokken van de stromen van het levende water vandaan. En wilt u zondaren daar brengen. Heere, zo bidden wij om een zegen over het woord. Laat het mogen worden gepreekt naar de heilige bedoeling van uw heilige geest. Bewaar ons voor alle dingen van onszelf, in welk opzicht dan ook. Laat het woord, Heere, eerlijk zijn. Laat het mensen eerlijk mogen behandelen. Laat het ook de ruimte van het evangelie mogen vertolken. En boven alles spaart u er de krachtige werking van uw geest aan. Heren, we bidden u voor degenen die hier vanmiddag gekomen zijn. Ontfermt u zich over een ieder van ons. En schenkt u wat nodig is. Bij het luisteren wil u alles wat kan hinderen wegnemen. Laten allerlei zorgen en het ongemak van het lichaam en afleidende gedachten geen vat op ons hebben. Wilt u geven, Heere, dat boven alles ons hart geopend mag worden voor uw woord? Wilt u gedenken aan degenen die er vanmiddag niet kunnen zijn? Wil u ze opzoeken op de plaats waar ze meeluisteren en schenk ze ook daar een zegen? Heere, we bidden van u of u degenen die zonder reden een plaats onder het woord verzuimen ook een beschamende zegen wil geven. Of u ze wil laten zien, Heere. Wat ze doen wanneer ze zich onttrekken aan uw woord. Wilt u ze, Heere, door uw onweerstaanbare kracht trekken onder de prediking van uw woord. We bidden u voor de gemeente. Heel bijzonder voor de jonge mensen die, als u het geeft, morgen belijdenis hopen af te leggen. Heere, u weet van alle strijd en alle vragen die er zouden kunnen zijn. Wilt u geven dat onze jonge mensen met een biddend hart belijdenis mogen doen. In een diep besef dat ze zelf nooit het ja-woord gestand kunnen doen. Maar daarin zo afhankelijk zijn van uw genade en van de leiding van uw geest. Heere, wilt u die schenken? En wilt u zo geven dat morgen ook alles in goede orde mag verlopen? En boven alles, zegent u het onderwijs dat ze mochten ontvangen de achterliggende maanden en wilt u geven dat het onderwijs mag zijn niet alleen voor het verstand, maar boven alles voor het hart. Heren, we bidden of u onze kerken wil gedenken, bijzonder ook in de beraadslagingen over de toekomst van de opleiding voor predikanten. Wanneer er in de achterliggende week niet tot een besluit gekomen kon worden, bidden we van u of u ook voor de toekomst licht en wijsheid wil schenken. Wilt u gedenken, Heere, aan de kerken wereldwijd? We bidden deze eerste Pinksterdag bijzonder om een zegen over het zendingswerk. Sterkt u allen die een taak hebben op het zendingsveld? Wilt u ze kracht en moed geven en boven alles uw werk laten zien. Gedenk evangelisten, gedenk degenen die uw woord verkondigen onder Israël. Stel al dat werk tot rijke zegen. Heren, we bidden u ook voor ons land en volk, voor onze overheid en ons vorstenhuis. Geeft u wat nodig is om ons land te regeren en te besturen. Gedenk deze wereld in nood, daar waar we ook weer werden opgeschrikt door geruchten van een aanslag. Heere, ontferm u zich en bewaar ons boven alles, Heere. Maak ons door genade bereid om u eenmaal zonder verschrikken te kunnen ontmoeten. Dat is het allerbelangrijkste in ons leven. Laat het ons ook het allerbelangrijkste zijn of worden. Laat het ons het zwaarste wegen. Heer, zegt u, de dienst aan de zonde die er van nature in ons hart is, toch op. En wilt u ons de rust opzeggen in deze wereld die voortgaat in de richting van de ondergang. En geef ons bekerende genade, Heer. Geef ons maar dorst naar u, de levende God, vanuit de dorst van Christus. Zo bidden wij, Heer, om wat nodig is. We werpen onze gebeden deze middag voor uw aangezicht neer, niet op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet, Heer. En als we meenden dat ze er waren, ze kunnen in het licht van uw heiligheid nooit voor uw ogen bestaan. Maar we werpen onze gebeden neer op uw barmhartigheden in Christus die vele zijn. Hoor ons en schenk ons nog een verbeurde maar onmisbare zegen vanuit hem, uit genade. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 63ste psalm, het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u, in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. 1 en 2 van Psalm 63. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, buitenlandse zending. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 36 en daarvan 3a en 2b willen we zingen na de prediking. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon de oprechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. En dan zingen we verder uit 2b. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier worden rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. 3a en 2b van Psalm 36. Geliefde gemeente, wat dorst is, weet een oosterling nog veel beter dan wij hier in Nederland. Maar probeert u het zich voor te stellen welk beeld de Heer Jezus bedoelt in onze tekst. Een reiziger die al uren onderweg is in de brandende hitte van de zon. En gaandeweg zijn de watervoorraden uitgeput en opgeraakt. En die reiziger, hij kijkt om zich heen en hij zoekt, maar nergens vindt hij bronnen om uit te drinken. En terwijl hij voortgaat in de brandende hitte van de zon, merkt hij hoe zijn krachten steeds minder en minder worden. En hij beseft het, ik heb water nodig, water om mijn dorst te lessen, nee, water dat leven is. Want wanneer ik zo doorga in de dorst zonder water, dan wordt het omkomen. Denkt u bijvoorbeeld aan Hagar in de woestijn. En heel zijn lichaam schreeuwt naar water, naar verzadiging, naar lessing van de dorst. Wel, dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt in de tekst van vanmiddag. En dat bedoelt de Heer Jezus, en dat zullen we straks nog wel duidelijker horen, dat bedoelt de Heer Jezus niet lichamelijk, maar dat bedoelt de Heer Jezus geestelijk. Zo iemand dorst, het is alsof de Heer Jezus zegt, zijn er? En dat is de vraag die vanmiddag ook gesteld wordt. Zijn er zulke dorstigen? Mensen die voortgaan in de brandende hitte van de zon, onder de brandende hitte van het ongenoegen van God over uw natuurlijke leven en over uw zonde. Zijn er mensen die het moeten ondervinden bij zichzelf, hoe de watervoorraden uitgeput raken. Hoe er nergens water, nergens lafenis te verkrijgen is. Mensen gedreven door de dorst die het beseffen, maar buiten het water des levens wordt het omkomen. Mensen die ingestemd hebben met de dichter van Psalm 42. Alzo dorst mijn ziel naar u, o God. Mensen die misschien veel dingen niet weten vanmiddag in de kerk, maar die zeggen, één ding weet ik, dat mijn ziel dorst naar dat levende water. Zo iemand dorst, hij komen tot mij en drinken, zegt de Heer Jezus. En over die woorden, en bijzonder ook over het vervolg op die woorden, willen we met de hulp van de Heere nadenken op deze eerste Pinksterdag. We schrijven bij de woorden van onze tekst, stromen van levend water voor dorstige zondaren. Stromen van levend water voor dorstige zondaren. Drie gedachten. Allereerst de nood van het ontbrekende water. Want daar spreekt onze tekst allereerst over. Vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst. In de tweede plaats, de roep tot het verkwikkende water. Het vervolg van de tekst. Die komen tot mij en drinken. En tenslotte de stroom van het levende water. Vers 38. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de Heilige Geest. Dus allereerst de nood van het ontbrekende water. Vervolgens de roep tot het verkwikkende water. En tenslotte de stroom van het levende water. Wij worden deze middag, gemeente, opnieuw in gedachten meegenomen naar de tempel in Jeruzalem. En opnieuw is het ter gelegenheid van een van de grote feesten dat we aan de tempel een bezoek brengen. Ditmaal is het het Loofhuttenfeest. Dat was ook een van de drie grote feesten in Israël. Een feest waarop de Israëlieten terugdachten aan de periode dat het volk van Israël door de woestijn heen trok. En u weet wel, en de kinderen weten wel, in die tijd woonde het volk van Israël in tenten. En daarom hadden de Israëlieten de gewoonte om tijdens het Loofhuttenfeest, dat 7 dagen duurde, en daar werd nog een 8e, een bijzondere dag aan verbonden, maar de Israëlieten hadden de gewoonte om tijdens die dagen te wonen in zelfgemaakte hutjes op het platte dak van het huis, Loofhutten. En zo dachten ze dan terug aan het feit dat de Heere hen bewaard had tijdens het Loofhuttenfeest en tijdens de woestijnreis. En tegelijkertijd was het Loofhuttenfeest ook een oogstfeest. Men dankte de Heere ook voor de opbrengsten van de oogst, even goed als dat met Pascha en met Pinksteren gebeurde. En men bad de Heere ook om zijn zegen over de opbrengsten van het land. En een van de belangrijkste onderdelen van het Loofhuttenfeest, dat was, en dat moeten we vanmiddag wat uitvoeriger langs gaan, want dat is belangrijk om onze tekst te begrijpen, dat was de zogenaamde waterplenging. Op elke dag van dat Loofhuttenfeest gingen de priesters en ook andere mensen in een optocht vanuit de tempel naar de Siloambron. En in de Siloambron, daar werd met een gouden kruik water geput uit die bron. En de kruik werd gevuld met fris water. En dat water, dat werd vervolgens in een blijde optocht gebracht naar de tempel. En daar liepen de mensen achteraan met in hun hand een palmtak en een vrucht in hun andere hand. En alles sprak van vreugde. En men zong ook de psalmen, psalm 113 tot en met 118. En wanneer men dan in de tempel was aangekomen, dan werd die gouden kruik met water eerst een rondgang om het altaar heen gedragen door de priester. En vervolgens werd die kruik uitgegoten over het brandofferaltaar in een schaal die daar stond, of zoals andere uitleggers zeggen, aan de voet van het altaar. En dan zagen de Israëlieten, voor zover ze dat konden zien, maar de priesters in elk geval, ze zagen dat water zomaar gutsen en klateren uit die gouden kruik. En dat gebeurde op alle dagen van het Loofhuttenfeest, maar op de laatste dag, op de grote dag van het feest, en daar gaat het over in onze tekst, dan was het zelfs zo dat wanneer die gouden kruik gevuld was met water, en wanneer die kruik naar de tempel teruggebracht was, dat de priester dan 7 maal rondom het altaar ging. 7 maal die kruik om het altaar heen droeg. En daarna werd de kruik leeggegoten voor het aangezicht van de Heere. En als dat gebeurde, dan herinnerde dat aan de wonderlijke manier waarop de Heere tijdens de woestijnreis het volk had verzorgd en water te drinken had gegeven vanuit de rotssteen. En op andere wonderlijke manieren had gezorgd voor water. En tegelijkertijd, ja, lag er in dat uitgieten van die kruik, die gouden kruik met water, daar lag ook een gebed in. Daar lag een gebed in om regen en om vruchtbaarheid over het land. En dat werd nog eens onderstreept omdat de Israëlieten op het moment dat die kruik met water uitgegoten werd, dat ze dan de woorden uit Psalm 118 zongen die we vanmorgen aan het begin van de dienst hebben gezongen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Natuurlijk niet in die woorden van onze berijming, maar inhoudelijk deze woorden in dit gebed. Een smeekgebed om Gods genade, om Gods heil, niet alleen voor het land, voor de vruchtbaarheid, maar ook en vooral in geestelijk opzicht. En dat alles, nogmaals, het ging gepaard met grote vreugde en grote blijdschap. Zeker als het water geschept werd uit de Siloambron, dan werden daarbij de woorden uit Jesaja 12 aangehaald. Gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En er was een oud-Joods gezegde dat zei, niemand heeft ooit echte vreugde gezien wanneer hij niet geweest is bij het waterscheppen op het Loofhuttefeest. Dus dat was een zaak van grote vreugde. Wel, die gebeurtenis moet u zien op de achtergrond van onze tekst. En dan gaan we onze tekst lezen, vers 37. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, nog één keer ontmoet de Heer Jezus die grote menigte feestgangers, die grote menigte pelgrims die naar Jeruzalem gekomen zijn. Straks, morgen of overmorgen, dan zullen ze huiswaarts gaan. Misschien zullen ze Christus nooit meer ontmoeten. Misschien zullen ze nooit meer de evangelieboodschap kunnen horen. Misschien is het de allerlaatste keer in hun leven dat ze in de tempel zijn geweest. Dat klinkt er mee in die ernstige woorden. Op de laatste dag van het feest, de grote dag. Evengoed gemeente, als dat Pinksteren 2017... wanneer we jong zijn of wanneer we oud zijn, onze laatste Pinksteren zou kunnen zijn. Niet om iemand bang te maken, zeker niet, maar wel om de ernst van de dingen op ons hart te binden. En dan staat de Heer Jezus Christus daar, vermoedelijk op de trappen in de tempel, zo tussen het voorhof van de vrouwen en de mannen in. En vanaf die trappen kon je in de verte die plenging van het water zien. En dan staat de Heer Jezus daar, staat er met nadruk in de tekst, stond Jezus. U zou ook mogen lezen vanuit de grondtaal, de Heer Jezus ging staan, hij nam staande zijn plaats in. De Heer Jezus was zo halverwege het Loofhuttefeest naar de tempel in Jeruzalem gekomen, de vierde dag ongeveer. Hij had dagenlang geleerd in de tempel, onderwijs gegeven en dat deed de Heer Jezus naar de gewoonte van die tijd zittend. Maar nu, op dit moment, verheft de Heer Jezus zich van zijn zitplaats en gaat hij staan. En dan staat er, Jezus stond en riep. Ook dat moet even onze aandacht hebben. De Heer Jezus, hij spreekt op dit moment niet meer, maar hij roept. Zijn woorden zijn te belangrijk om niet gehoord te worden. En het gemurmel wat er in de tempel was, zoals Johannes 7 zegt, dat moet overstemd worden. Het feestgedruis en de feestvreugde van de menigte, het moet overstemd worden. Christus staat daar en hij roept, dat wil ook zeggen, hij brengt een boodschap met gezag. Hij spreekt die woorden niet maar. Maar hij gaat de woorden die hij nu zegt, proclameren. proclameren, dat betekent met gezag spreken. Met een geweldige ernst en een geweldige aandrang spreken. Daar stond Jezus op die laatste dag, op die grote dag van het feest. En hij riep, en wat roept hij dan? Als hij al die mensen overziet. En hij ziet de feestvreugde van de gezichten stralen. En hij ziet daar in de verte de wateren uit die gouden kruik vloeien. Dan roept Jezus, zo iemand dorst. Zo iemand dorst, dat wil zeggen, als er iemand onder u is die dorst heeft. Dat is een opmerkelijk woord, vindt u niet? Op dit moment in het gebeuren van Loofhuttefeest. Loofhuttefeest was trouwens een feest wat doorgebracht werd met veel eten en drinken, een overvloed daarvan. Dat was bepaald geen feest van lichamelijke dorst. Maar Christus overziet al die feestgangers, godsdienstige mensen. Ze hebben de moeite genomen om naar de tempel te komen. Ze nemen deel met betrokkenheid aan de plechtigheden in de tempel. Maar Christus stelt een vraag. Zijn er onder u die dorst hebben? Dat is de vraag. U zegt, er staat geen vraag. Nee, maar de beginwoorden, die drie woorden waarmee de Heer Jezus begint, ze hebben toch het karakter van een vraag. Is er onder u iemand, zijn er onder ons mensen die dorst hebben? Zijn er? En dat is de vraag die de Heer Jezus vanmiddag stelt in de prediking. Zijn er mensen die geestelijk dorst hebben? Zijn er mensen van wie de toestand te vergelijken is met de toestand van die reiziger die ik aan het begin van de preek u uittekende? Die man die zich daar voortbeweegt in de brandende hitte van de zon. In een land dor en mat waar niemand lafenis kan krijgen. Opgejaagd en nergens water te vinden. De eigen voorraden, de eigen bronnen opgedroogd en uitgeput. Geen water voor uw dorstige ziel. Zijn er zulke mensen vanmiddag? Zo iemand dorst. Het is met dat woord één van tweeën gemeente. Of dat woord beschrijft wat er in uw leven ontbreekt. Met alles wat er is. Misschien met alle trouwe bezoek aan de kerk, aan de tempel om het maar te zeggen in de taal van de tekst, maar geen dorst. Het waren godsdienstige mensen die de Heer Jezus hier overziet. Maar de Heer Jezus vraagt naar meer dan godsdienst. De Heer Jezus vraagt, is er dorst? Of het woord van de Heer Jezus nog een keer maakt duidelijk wat er in uw leven ontbreekt. Geen dorst. Ja, wel dorst naar de zonde. Wel dorst naar de wereld. Wel dorst naar eigen eer. Wel dorst naar eigen roem. Wel dorst naar genot. Wel dorst naar, noemt u maar op, maar ten diepste dorst naar het zoute water van de zonde dat nooit de dorst echt lessen kan. En als dat vanmiddag zo is, als de Heer Jezus vanmiddag met deze drie woorden op de laatste dag van het feest uw hart typeert, maar dan door aan te wijzen, daar ontbreekt het aan. Daar schort het aan. Ja, wat zou dan de bedoeling zijn van de Heer Jezus? Zo iemand dorst. En u moet zeggen, die dorst die ken ik niet. dan is de bedoeling van de Heer Jezus dat u met uw gebrek aan dorst aan zijn voeten terecht zult komen. En dat u het zult zeggen, Heere, nu is hier een mens bij wie het hoe erg is het. Want ik ben gekomen op de plaats waar de bronnen van het levende water stromen. Maar ik ben gekomen zonder wezenlijke dorst. Wilt u mij dorstig maken? Wilt u mij dorstig makende genade geven? Wil u geven dat het in mijn leven zo mag worden? Zoals het nu niet is, maar dat het zo mag worden dat mijn ziel en mijn lichaam gaan dorsten naar u. De Engelse bisschop Ryle, sommigen van u kennen hem van zijn verklaringen van de evangelie. Hij heeft ook een verklaring geschreven van Johannes en van het gedeelte van vanmiddag. Maar de Engelse bisschop Ryle zegt, alle christelijkheid, hij zegt het wat vreemd, het kan ook aan de vertaling liggen, maar alle christelijkheid begint hiermee. Dat ik leer dat ik een schuldige en een ledige en een behoeftige zondaar ben, wiens toestand getekend is in een dorstige. En nogmaals, als die dorst u nu ontbreekt, zou u niet een plaats zoeken bij de Heere met de vraag, Heere, maak me dorstig naar u. Want dat is ook het werk van de geest van Pinksteren. Hij die de dorst vervult vanuit Christus, is dezelfde die eerst dorstig maakt naar Christus. Hij die de dorst naar de zonde doet ophouden in een mensenleven is dezelfde als die de dorst naar God laat ontstaan in een mensenleven. Ja, dominee, maar ik ga niet vragen om dorst. Zo aangenaam is dat niet. Nee, gemeente, daar hebt u toch gelijk in. Daar hebt u gelijk in. Zo aangenaam is dat niet. En toch, het is zo nuttig om deze dorst te kennen. Want de Heere nog een keer werkt de dorst om hem uiteindelijk te verzadigen. Maar het zou ook nog anders kunnen. Ik zei u, het is van 2-in-1. Of dit woord duidt aan waar het in uw leven aan ontbreekt. Of het typeert hoe het vanmiddag is. Want u bent hier met dorst van uw ziel. U bent hier met geestelijke dorst gekomen. U beseft het vanuit de dorst van uw ziel dat er in u geen leven is. Dat er alleen maar schuld is en recht is op de hitte van Gods oordeel. En toch, uw hart dorst naar de Heer en uw hart dorst naar de stromen van Gods genade. Ja, wat dan? Als dat nu uw toestand is. Als u nu zo met de dorst in de kerk gekomen bent. Dan zult u, en dat is misschien wel het duidelijkste kenmerk van de dorst die de Heer Jezus hier bedoelt. Dan zult u het in die dorst niet kunnen uithouden. Dan zult u het in die dorst niet kunnen uithouden. Dan schreeuwt uw hart, uw ziel tot de God die leeft. En dan, ja dan, leeft er op de bodem van uw hart toch ook iets van wat de dichter zegt. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan komt vanmiddag de roep tot het verkwikkende water. We gaan verder lezen in onze tekst. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Daar staat de Heer Jezus. En hij nodigt dorstige zondaren. geen waardige zondaren, gemeente. Geen zondaren die het verdiend hebben, maar juist onwaardige. Hij nodigt dorstige zondaren om te komen tot hem. Hij zegt het tegen die mensen daar in Jeruzalem in de tempel, die daar opgingen in die ceremoniën van het loofhuttefeest. Als er één is onder u die dorst heeft, wie het ook is, want dat is de breedte in het woord van de Heer Jezus, zo iemand dorst, wie het ook is, hij komen tot mij en drinken. Christus biedt zich aan, aan dorstige zondaren. Ik kan dat u vanmiddag, gemeente, niet ruim genoeg prediken. Christus zegt het tegen schuldigen. Mensen met de schuld en met de zonde van hun leven, kom tot mij en kom tot mijn gerechtigheid. Christus zegt het tot mensen van wie het leven verzondigd is. Kom tot mijn volkomen gehoorzaamheid en mijn offerande. Christus zegt het tot zondaren die het moeten belijden dat ze Gods oordeel verdiend hebben. Kom tot mij die het oordeel gedragen heb. Christus zegt het tot zondaren zonder licht en die leven in de duisternis. Kom tot mij en tot mijn licht. Christus zegt het tegen zondaren die de opstand in hun hart tegen de Heere zo gevoelen en de vijandschap zo gewaar worden. Kom tot mij en tot de vrede die ik verdiend heb. Christus nodigt dorstige zondaren. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Ja, en dan nog een stukje verder. En drinken. Daar ligt een belofte in. Daarmee zegt Christus, er is er nog nooit één in waarheid tot mij gekomen die tevergeefs gekomen is. Want dorstigen worden genodigd tot de bronnen van de zaligheid. En in Christus en in de wonden van Christus is een bron geopend waaruit dorstigen gelest kunnen worden en gelaafd kunnen worden. Die komen tot mij en drinken. Dominee, mag je ook komen zonder dorst? Pas op, gemeente, hoe bedoelt u dat? Hoe bedoelt u dat? Als dat nou de nood is van je leven, want dat zou kunnen. Dat je zegt, nou hoor ik daar die nodiging tot de zaligheid. Nu zie ik daar in het evangelie Christus op de trappen van de tempel staan. En ik zie zijn handen wijd uitgebreid naar die menigte. En ik zie zijn oog van ontferming gericht op zondaren. En ik hoor hem roepen, zo wie dorst heeft, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En ik heb geen dorst. Ja, als het zo is in uw leven dat u echt geen dorst hebt. En dat u vanmiddag met uw verstand moet zeggen, ik weet wel dat daar het leven ligt met mijn verstand. Ik weet wel dat daar de oplossing ligt van de nood. En toch, ik voel die nood niet. Wat staat u in de weg om de Heere te vragen om zoveel dorst dat u het buiten deze Christus niet meer kunt uithouden? Want als de Heilige Geest een zondaar gaat brengen bij deze bron van de zaligheid, dan werkt hij met eerbied gesproken ook aan twee kanten. Dan drijft hij zo'n zondaar aan de ene kant uit door de dorst naar Christus. En door, zoals de kanttekening het zegt op deze tekst, door een gevoel van zijn ellende en door een begeerte om daarvan verlost te worden. Dat zegt de kanttekening, zo legt ze de dorst hier uit. Maar tegelijkertijd trekt de Heilige Geest een zondaar ook met de lieflijke nodigingen van Christus. Zou iemand dorst die komen tot mij en drinken. Wat staat u in de weg om te vragen, Heere, geef me zoveel dorst dat ik het buiten u en zonder u niet meer uithoud. Ik zal er straks nog meer over zeggen. Over die vraag, mag een zondaar nu komen zonder dorst? Maar ik zei zojuist, hoe bedoelt u dat? Want u zou dat kunnen vragen vanuit de nood van uw hart, vanuit de nood van uw leven. Maar we zouden het ook kunnen vragen, gemeente. En ik ga vanmiddag in gedachten even gewoon naast u zitten. Ik wil dat niet zeggen om mezelf boven een ander te stellen. Maar we zouden het ook kunnen vragen uit kittelachtigheid, om dat ouderwetse woord eens te gebruiken. Zo van, worden er nou geen voorwaarden gesteld? Is het geen voorwaardelijke evangelieprediking? Ik moest denken, gemeente, aan een ontmoeting met een man in het noorden van het land. Hij kwam uit een, wij zouden zeggen, uit een veel modernere gemeente. Maar die zei eens tegen mij, dominee, we willen zoveel. Hè. We willen wel water, maar we willen geen dorst. We willen het ruimste evangelie, maar we willen geen één keer in de benauwdheid gepreekt. We willen de zaligmaker van zondaren aan het hart gelegd krijgen. En dat is goed, hoor, gemeente. Maar we willen geen zonde aangewezen krijgen in ons leven. En als we te veel en te vaak over zonde gaan, dan denken we, brr, gauw een ander woord. Kijk, zo zouden we het ook kunnen vragen, gemeente. En dan is het niet goed. Dan is het niet goed. Mag een zondaar dan niet komen als het hem helemaal aan dorst ontbreekt? Staan we dan niet te veel aan de kant van de mens? En aan de kant van God komen we niet terecht. Want laten we eens beseffen wat die vraag voor de Heere betekent. Deze vraag, mag een zondaar ook komen zonder dorst? Wat het voor de Heere betekent als we geen dorst hebben naar de bronnen des levens? Terwijl Christus staat te nodigen. Kijk, als mensen de vraag zo stellen, ja, dan moet ik u een ander antwoord geven, een scherper antwoord. Dan moet ik zeggen, u mag wel komen. U mag komen tot de bronnen des levens, want de evangelie nodigingen zijn zo vrij en zo ruim dat ze niet eens afhankelijk zijn van enige voorwaarden. Maar u wilt niet eens komen. U wilt niet eens komen. Wij willen een hoop wel, maar komen als een dorstige tot de bronnen des levens, dat wil een mens van nature niet eens. Horen van een bron, jawel. Maar komen als een dorstige, als een arme, als een versmachtende, als een doodschuldige. Niets zo vernederend als dat. En toch, na die scherpe woorden, gemeente, en ik bedoel ze vanuit de liefde. Maar na die scherpe woorden, toch de nodiging van het evangelie. Zo iemand dorst. Zijn er vanmiddag dorstigen? Nee, mensen die het met hun dorst niet kunnen doen. Maar die roep op de bodem van hun hart horen echoen. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. En als die vraag gaat leven op de bodem van het hart, weet u wat dan vaak de vraag wordt. Zou ik wel mogen komen? En dan is de vraag niet meer, zou ik mogen komen zonder dorst? Maar dan wordt de vraag, zou ik mogen komen met mijn schuld en met mijn onwaardigheid? Zou ik mogen komen zo schuldig, zo ellendig als ik ben? Zo vijandig als ik ben? Zou ik wel mogen komen? Wel, gemeente, kijkt u eens. Als dat nou uw vraag is, dan opent zich een ruime evangelie vanmiddag. Want dan zegt Christus, zo iemand dorst. En dat zegt hij te midden van een schare waaronder mensen zijn die hem naar het leven stonden. We hebben dat gelezen in de omgeving van onze tekst, vers 30. Ze zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet te komen. Dus daar staan onder de schare mensen die de Heer Jezus naar het leven staan. Die klaarstaan en die staan te loeren op een gelegenheid om hem te grijpen en om hem uiteindelijk te doden. Daar staan zijn verklaarde vijanden en u zegt Christus tegen vijanden. Zo, iemand dorst. Die komen tot mij en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot mij komt, zal bevinden dat ik een bron ben van verkwikkend water. Die komen tot mij en drinken. De Heilige Geest geven dat het woord van deze middag, deze ruime nodiging, deze vrije nodiging, die geen voorwaarden zoekt in de mens, op uw hart mag gaan wegen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ja, zegt iemand, maar ik ben het zo onwaardig en ik heb het niet verdiend. Weet u wat u onthouden moet? Dat het recht, het genaderecht om te komen tot deze Christus nooit ligt in degene die komen mag. Want dan mocht er niet één komen. Het genaderecht om te komen tot Christus ligt nooit in degene die komt. Want het zijn allemaal zondaars die het in geen enkel opzicht verdiend hebben. En die het in alle opzichten verdorven hebben. Maar het genaderecht ligt in de nodiging. In de nodiging van Christus die het zegt. En daarom, als een zondaar door de Heilige Geest, hoe anders, maar door de Heilige Geest getrokken zo komt, met zijn dorst en met geen penning om te betalen voor het water des levens, maar dat hoeft ook niet, want Christus zegt om niet. Als een zondaar door de Heilige Geest getrokken zo komt, met zijn dorst, te dorstig om het nog ergens anders uit te kunnen houden, dan zal die het zeggen, Heere, ik ben het zo onwaardig, ik heb het niet verdiend. Ik heb nog geen druppel verdiend uit de bronnen van de zaligheid, maar het is uw eigen woord. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Het geloof, dat klampt zich vast en dat verlaat zich op het woord van Christus zelf. En wat zijn het dan ook? Ja, wateren om niet, maar ook wateren die duur betaald zijn. Dus de water wat er is, hoor. Waar het hier over gaat, die komen tot mij en drinken, dat is allerduurste water op aarde wat er is. Want dat is water dat betaald is door een dorstende borg en zaligmaker. Dat is water dat ontgonnen is, dat geopend is en een bron van water geopend door een Christus die daar heeft gehangen aan het kruis en die het geroepen heeft, mij dorst. En die de toorn van God in zijn hart en in zijn binnenste heeft voelen branden. En in die weg het water heeft verdiend. Daarom is het het kostbaarste water, het duurste water. En toch water om niet. En een zondaar die er van drinken mag, die er van proeven en van smaken mag, die zal de waarde van dat water ook leren verstaan door het onderwijs van de Heilige Geest. De roep tot het verkwikkende water. Gemeente, die roep wordt u vanmiddag op het hart gebonden. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dan het laatste. De bron van het levende water. Vers 38. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Dat is een moeilijk vers. Wat bedoelt de Heer Jezus precies? Stromen van levend water uit de buik van iemand. De verklaring staat er eigenlijk achter. Vers 39. En dit zeide hij van de geest, de welken ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus waar de Heer Jezus in vers 38 over spreekt, over die bron, over die stroom van levend water, ja, in dat vers gaat het over de Heilige Geest. En dan niet over de Heilige Geest zoals hij er ook onder het Oude Testament al was, en zoals hij ook tot aan Pinksteren werkte, maar over de Heilige Geest zoals hij er is na Pinksteren. Zo staat het er ook bij in vers 39. De Heilige Geest was er nog niet, dat wil zeggen hij was er nog niet zo, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dan gaan we vers 38 nog een keer lezen. Als we bedenken dat het over de Heilige Geest gaat, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Als we goed luisteren naar de woorden van de tekst, dan is het eerste wat daarin gezegd wordt wel dit, dat als de Heilige Geest komt, als de geest van Pinksteren komt in het hart van een gelovige, dat hij dan komt in het binnenste van zo'n mens. Het staat er eigenlijk nog anders. Er staat in de buik van zo'n mens. Calvijn zegt in zijn verklaring, het is bijna aanstootgevend beeld. Maar tegelijkertijd is het ook vertroostend, want de buik, dat is in de Bijbel op verschillende plaatsen de zetel van de zonde. Dat is de plaats waar de zonde op de troon zit. In Filippenzen staat er op een gegeven moment over mensen, welker God is de buik. En welker begeerlijkheid is in hun schande, voegt de apostel er dan aan toe. De buik, teken van de vleeselijke begeerte. Als ergens blijkt dat de mens vleeselijk is, dan wel in dat deel van het lichaam. Nu zegt de Heer Jezus, daar, op die plaats waar zo'n stroom van ongerechtigheden kan ontwellen, op die plaats zal mijn geest komen. Zal de geest van Pinksteren komen. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Dat is het eerste. En dan het tweede, wat er ook in opgesloten ligt, en we haasten ons omwille van de tijd, dat is, als de Heilige Geest werkt, de geest van Pinksteren werkt en zijn intrek neemt in het hart en in het binnenste van een zondaar, die gedronken heeft van het water des levens wat geopend is door Christus. Ja, dan is die Heilige Geest daar als een bron van water. Dat betekent, steeds weer wanneer er dorst komt, geestelijke dorst komt in het leven van een kind van God, dan is er water om die dorst te lessen. Want er komt toch steeds opnieuw dorst in het leven van de genade. Dorsten is maar geen eenmalige zaak. De Heer Jezus zegt in een van zijn zaligsprekingen, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dorsten is geen eenmalige zaak. In mijn vorige gemeente was er een ouderling die zei vaak: in het natuurlijke leven is het precies omgekeerd als in het geestelijke leven. In het natuurlijke leven is het, des te meer je drinkt van water, des te minder dorst krijg je. Nou, dat is begrijpelijk. Ook voor de kinderen. Als het warm weer is en je hebt dorst en je loopt naar de kraan en je drinkt een glas water en dan nog één en dan nog één. Maar dan heb je misschien een paar glazen op en dan, ja, dan is de dorst weg. Dan hoef je ook geen water meer. Dan is de dorst gelest. Zo is het in het gewone leven. Maar in het geestelijke leven is het precies omgekeerd. Des te meer een mens mag drinken uit de fonteinen van het heil en uit de bronnen van de zaligheid, des te meer wordt het verlangen aangewakkerd om meer te ontvangen. Des te meer geestelijke dorst komt er. En dat is dan geen dorst waar geen lessing voor is. Want de Heer Jezus zegt: stromen van het levende water zullen uit zijn binnenste, uit zijn buik vloeien. Dat is ook een stroom van levend water, wanneer de ongerechtigheid en de zonde erna ontvangen genade is en zorgt voor onreinheid. En dat het hart zo naar beneden kan drukken. Stromen van levend water tot reiniging. En stromen van levend water tot vruchtbaar maken van de geestelijke onvruchtbaarheid. Dat is wat Christus hier belooft. De werking van zijn Heilige Geest, de inwoning van zijn Heilige Geest. En dat in het beeld van stromen, in het Grieks staat er eigenlijk rivieren van water. En dan nog iets wat even aangestipt moet worden. Er staat stromen van levend water. Levend water, dat is water, nee, dat niet komt uit een waterbak, een opvangbak. Dat niet komt uit een rivier, maar dat komt uit een bron waaruit steeds nieuw water opwelt. Dat is wat in de Bijbel levend water wordt genoemd. Water uit een bron dat steeds voortdurend uit die bron opwelt. Wel, zegt de Heer Jezus, en hij belooft het hier. Mijn geest zal in het hart van zondaren zijn als zo'n bron. Een bron van levend water. We gaan het toespitsen, gemeente, zo aan het einde van de preek. Waarom heeft de Heer Jezus deze woorden, ook deze laatste woorden, vers 38, waarom heeft hij ze gesproken? Weet u, allereerst om de bezwaren weg te nemen onder een bestreden ziel die heeft gehoord van de evangelienodiging en de Heilige Geest heeft hem gelokt en genodigd en getrokken, maar er is in zo'n bestreden ziel een vrees. En die vrees is: als ik kom tot Christus, dan zal ik nooit kunnen wandelen waardig het evangelie. Dat is een van de grote ophouders als het gaat om het gelovig komen tot Christus, in de diepe zin van het woord. Een van de ophouders: als ik kom tot Christus, ik zal nooit kunnen wandelen op een wijze die waardig is aan het evangelie. En nu zegt de Heer Jezus Christus in de tekst van deze middag: wie dorst, die komen, dat is het eerste, en die drinken. Maar ook wie in mij gelooft, er zal een bron van levend water in zijn binnenste zijn. Ik zal van dag tot dag met mijn geest in hem of in haar wonen. Ik zal geven wat nodig is om vruchten te dragen. Ik zal geven wat nodig is om de dorst te lessen. Ik zal geven wat nodig is om de onreinheid af te wassen. Christus spreekt dit woord om de bezwaren van bestreden zielen weg te nemen. En om het genadeaanbod des te meer aan te prijzen. Opdat zondaren zouden naderen tot hem. En het zouden zeggen, Heere, maar als dat nu uw aanbod is. Als dat nu het aanbod van uw genade is. Als u nu niet alleen water hebt om de dorst van mijn ziel te lessen. Maar als er ook een bron van levend water is die blijft. Dan kan het zelfs voor zo'n onverbeterlijke, voor zo'n grote zondaar van wie geen enkele hoop te verwachten is, als ik ben. Dat is de eerste reden waarom Christus deze woorden spreekt. En dan nog een tweede reden waarom hij diezelfde woorden spreekt. Hij spreekt ze ook tot vertroosting, tot bemoediging. Ja, en ook wel tot beschaming van zijn kinderen. Want hij wijst hier aan wat voor bron hij geschonken heeft en schenken wil. U moet niet denken dat datgene waarover de Heer Jezus in onze tekst spreekt, dat iets is, ja, wat een deel van Gods kinderen wel ontvangt en een deel niet. Zo wordt het niet bedoeld. De Heilige Geest als deze bron is een gave die allen die door een waar geloof met Christus verbonden zijn mogen ontvangen. En dan ligt daar een belofte in. Daar ligt daar een pleitgrond in. Dan ligt daar een reden in tot veel gebed, Heer. Laat die bron ook in mijn leven door uw genade stromen. Opnieuw, gemeente, net zoals het vanmorgen was. De belofte van de Heere, ze zijn niet gegeven om erbij te redeneren. Dat doet de schijn. Die gaat redeneren. Maar het leven, dat doet iets anders met de belofte. Weet u wat het leven zegt, wat de Heere zelf werkt? Heere, nou heb ik geen druppel verdiend. Nou heb ik geen druppel verdiend van die bron die u ontsloten hebt en die u hier belooft. Maar nou heb u stromen beloofd, zou ik nu uit die bron bediend mogen worden. Met die stroom van ongerechtigheden die er vanuit mijn hart opborrelt. Zou ik nou vanuit die stroom bediend mogen worden met de dorst van mijn ziel. Zou ik nou uit die stroom bediend mogen worden, opdat mijn leven vrucht zou mogen dragen voor u. Daartoe sprak Christus deze woorden. En wat is er dan ook in het leven van degene die de Heere vrezen? Veel om ons over te schamen, of niet? Veel om ons over te schamen. Als dit de belofte is. En als dit de gave Gods is. En als we zien op een leven dat misschien geestelijk wel zo dor is. Zo onvruchtbaar is. Zo onrein en verontreinigd kan zijn ook na ontvangen genade. En dan toch weer bij deze woorden, bij deze zaligmaker terechtkomen als een dorstige. Ja, dan is ze dus blijvend nodig dat de Heilige Geest dorstig maakt naar hem. Dorstig maakt om als een dorstige te komen, want dorstigen wil hij vervullen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo is de evangelienodiging deze eerste Pinksterdag uitgegaan. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Heere, brengt u dorstigen dichterbij. Brengt u ze bij de bronnen van de zaligheid die ontsloten zijn in de Heer Jezus Christus. En doe ze drinken uit Hem. En heren die niet weten hoe ze komen moeten en hoe ze drinken moeten, brengt u ze en leert u ze. En als de dorst naar u ons ontbreekt en daarin de nood van ons leven opengelegd is, schenk ons dorstigmakende genade, opdat ze door u vervuld wordt. Heere, zegen zo uw woord. Laat het ook mogen zijn tot onderwijs van degene die u mogen kennen en vrezen. Geeft u, Heere, dat ze veel mogen leven bij deze woorden. Een stroom van levend water uit zijn buik. Daar ligt veel gebedstof in, Heere. En mag het gebed om de vervulling van deze belofte, om het werk van de Heilige Geest in het binnenste, ook veel beoefend worden. Heere, zegen zo uw woord. Wil geven dat het mag meegaan in onze overdenking, dat we het niet vergeten zullen, boven alles dat het ons hart niet zal verlaten, maar dat het bewaard mag worden in het hart. En brengt u ons morgen ook weer samen. Gedenk, Heere, de belijdeniskandidaten, wees met hen en geef hen wat nodig is ook in het heenleven naar morgen toe. En hoor ons in de vergeving van alle zonden, u dankend voor het goede om Christus wil. Amen. Psalm 87 is onze slotzang en daarvan het derde en het vijfde vers. 3 en 5 van Psalm 87. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.